Roept jullie allen in Jezus' wonderbare naam. En onze uitgangstekst die vinden we vanmorgen in de Colossenzen 3. En ik hoop dat u allemaal uw Bijbel bij u heeft vandaag. En dat die los zit en anders komt die los. Want dan gaan we wat dingen nalopen. Wat dingen navorsen. Colossenzen 3 vers 4. En dan zegt Paulus, wanneer Christus geopenbaard zal worden, wie ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En we willen vandaag bezig zijn met de woorden Christus ons leven. Christus die ons leven is. Dus ik heb er ook boven gezet, Christus ons leven. En hoe krijgen we nou delen aan het leven van de Heer Jezus Christus meer en meer? Je ziet hier ook dat het niet alleen gaat over straks als de Heer geopenbaard zal worden, maar je ziet dat Christus geopenbaard zal worden die ons leven is. Dus het is niet zo dat wij straks dat leven pas gaan genieten, dat leven van de Heer Jezus Christus, maar reeds vandaag, hier en nu hebben wij deel aan het leven van de Heer Jezus Christus. En we willen vandaag een aantal punten nagelopen wat dat eigenlijk inhoudt. Dat we weten, dat we dat kunnen toetsen, dat we dat kunnen meten wat het leven van de Heer Jezus Christus is. Dat leven van de Heer Jezus Christus wat in ons is. En we hebben natuurlijk pas gehoord, ook uit Handelingen 17, dat Paulus zegt, in hem leven wij, in hem bewegen wij. Maar dat is dan eigenlijk het grote geheel, omdat hij alles gemaakt heeft, hij alles geschapen heeft, heel de sterrenhemel, alles wat macht en heerschappij heeft, en ieder beweegt zich daarin. Maar nu gaat het meer over de Heer Jezus Christus. Dit gaat voor de gelovigen. Zoals wij een rank in de wijnstok zijn, zo krijgen we deel aan het leven van de Heer Jezus Christus. En Johannes 6, die leert ons, we hebben daar al meerdere keren ook over gesproken, dat de Heer Jezus zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Dus het gaat erom dat wij Christus eten en drinken. En daarom is het zo heerlijk dat wij het woord van God hebben ook vanmorgen. En dat we eigenlijk mogen eten. En daarom hoop ik, we gaan niet eten als we geen honger hebben. We gaan niet drinken als we geen dorst hebben. Daarom hoop ik dat uw harten hongerig zijn naar meer van de Zoon. En dan gaan we met u wat door de schrift heen bladeren. Als we dan beginnen met Colossenzen 1 vers 14. Een aantal facetten van het leven van de Heer Jezus willen we bekijken. En dan zien we Colossenzen 1 vers 14. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. We gaan het ook nog over verlossing hebben, maar hier gaat het me even over namelijk de vergeving der zonden. Dus alle die in Christus zijn, hebben vergeving van zonden ontvangen. En dan zien we ook gelijk dat die vergeving is in Christus. En dat is wat we vandaag vast moeten houden. Dat Paulus er ook altijd steeds weer over spreekt, steeds weer verwijst naar het leven wat er is in Christus. Want het is logisch, als het gaat over het leven van Christus, dat het leven in hem is en uit hem is en door hem is en tot hem. Als we dan iets teruggaan naar Efeze 1, soms is het goed van één onderwerp een paar teksten te pakken, Efeze 1 vers 7. Dan zien we dat Paulus daar dezelfde woorden schrijft aan de gemeente van Efeze. En dan zegt hij ook weer, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn heerlijkheid. En we weten, als daar vergeving is voor onze zonden, voor over onze overtredingen, dat die verzoening tot stand komt. De verzoening tot stand komt bij de hemelse Vader. De breuk die er is gemaakt in het paradijs, toen de zonde de wereld binnenkwam, de breuk die was gemaakt met God, waardoor wij als mens onder de toren van God kwamen, die is vergeven in Christus Jezus onze Heer. Dus dat is het leven van Christus. In het leven van Christus zit vergeving voor onze zonde. En dan is er een ander facet wat vaak onderbelicht is ook onder de kinderen van God. Dat is de reiniging. En we hebben er hier al meer over gesproken, maar telkens kom je dat weer tegen. We mogen dat vanmorgen ook even nazien in 1 Johannes 1. Dus vele plaatsen waar er gesproken wordt over de reiniging. De reiniging door het bloed van de Heer Jezus Christus. En het is ook goed vanmorgen om op te letten. En dan kunnen we ook weer zien in deze tekst. wat ons deel is en wat Gods deel is. Er is veel verwarring over. Vaak is er heel veel verwarring over. De een die verwacht alles van de Heer en de ander die verwacht alles van zijn eigen werk, van zijn eigen inspanning. Maar het is goed om vanmorgen te zien dat het zowel en is. Het is niet of, maar het is en. En de mens moet dingen doen en God doet dingen. En als het gaat over heilig worden, dan betekent dat dat God dat doet door de kracht van God. Maar dat het pas komt nadat wij ons bekeerd hebben en onze zonde beleden. Zo zien we ook hier in 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonde beleiden, is Hij getrouw. En het is niet zo als wij onze zonde niet beleiden, dat Hij dan blijft Hij wel getrouw, maar dan kan Hij ons de zonde niet vergeven. Lees maar verder. Als wij onze zonde beleiden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. We hebben daar al twee teksten van gezien. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. De reiniging heeft te maken met schoonwassing. En dan mag je ook denken aan de tekst uit Jesaja 1, vers 18 geloof ik. Er waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als de sneeuw. Waar ze rood als karmozijn zijn, ze zullen worden als witte wol. Dat is de reiniging door het kostbare, dierbare bloed van Christus. Dus in Christus ontvangt u die reiniging. In Christus wordt u niet meer voortdurend herinnerd aan uw vroegere daden die vergeven zijn. Dan worden ze weggenomen. Dan worden ze achter bij God achter zijn rug gegooid. En ook alle verkeerde dingen die u gezien hebt, die worden gereinigd. U wordt ervan gereinigd. Zoals u uw handen kunt reinigen met water en zeep, zo kan onze ziel gereinigd worden door het kostbare en dierbare bloed van Christus. Maar die reiniging en die vergeving, maar al deze facetten zijn alleen in de Zoon. Die zijn niet los verkrijgbaar. Het zijn als ware facetten. Het zijn hoedanigheden van het leven van Christus, van het leven van God, van dat nieuwe leven, van dat hemelse leven. Het is onmogelijk om deze dingen los te verkrijgen. Jou zegt Hij is getrouw en rechtvaardig. Ja, dat is waar. Dus als u uw zonde, als het ware, naar recht beleidt, zonder dat uw hart bij betrokken is, zelfs dan ontvangt u vergeving, maar dan zult u begrijpen dat u nog niet deel krijgt aan dat leven, aan die gemeenschap van Christus. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt in Openbaring 1, ik klop aan de deur, zie ik staan aan de deur en ik klop. En als iemand mij binnenlaat, zal ik maaltijd met hem houden, gemeenschap met hem hebben. En dat is wat de Heer Jezus voortdurend zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zullen ook waarlijk discipelen van hem worden. De reiniging van Christus. Psalm 51 kun je daarover nalezen. Nummer 19, vroeger was dat hyssop in het Oude Testament. Er is vanmorgen te veel om daarop in te gaan. Maar de vergeving en de reiniging door het bloed van Christus. En dan komen we bij die verlossing die we natuurlijk al gezien hebben in Colossenzen 1 vers 14, Efeze 1 vers 7. Maar ik wou voor die verlossing wou ik nog een tekst met u opzoeken in Hebreeën. In Hebreeën 9. Want we hebben vanmorgen al gezongen. Hè? Waarlijk vrij zijn. En het is zo Gods verlangen dat zijn kinderen waarlijk vrij zijn. Dat zijn kinderen niet meer geknecht worden door de boze. En niet meer vastzitten aan allerlei zonde en ongerechtigheid. Maar dat zijn kinderen waarlijk vrij zijn. Jezus was immers waarlijk vrij. Dus het leven van God betekent vrijheid. En dan zien we in Hebreeën 9 vers 12. Dat de schrift zegt hij is niet door bloed van bokken en kalveren. Maar door zijn eigen bloed. Het gaat weer over de Christus. Over de Zoon van God. Weer over onze Heer Jezus. Maar door zijn eigen bloed. Voor eens en voor altijd binnengegaan. Ziet u, dit is het Christuswerk. Dit is niet uw werk. Het is geen enkele inspanning van ons. Niets wat wij mee kunnen brengen. Dit heeft de Zoon gedaan. Hij is door zijn eigen bloed en voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. Dus als wij met Christus verbonden zijn, als zijn leven in ons is, gaan wij ook binnen in dat hemelse heiligdom. En is dat onze plaats? Straks ook als we een hemels lichaam krijgen, maar reeds nu in de geest. He, zoals Paulus dat zegt in Handelingen 17. Wij zijn immers van zijn geslacht. Dat betekent dat wij als mensen gemaakt zijn naar het beeld van God, dat wij ook een geest ontvangen hebben. Daarom zijn wij van zijn geslacht. Er zijn heel veel dingen ook in de schepping die geen geest hebben, maar wij als mensen hebben een geest ontvangen. En daarom worden wij genoemd van zijn geslacht. En dan zien we hier dat hij voor altijd is binnengegaan in het heiligdom. En hij heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Dat heeft hij gedaan voor u en voor mij. Dat is het werk wat hij, de Heer Jezus Christus, heeft volbracht. En u kunt daar deel aan krijgen als u dat gelooft. U kunt daar deel aan krijgen als u het woord van God voortdurend en opnieuw weer tot u neemt. Elke keer als u honger heeft, dan gaat u eten. En als u dorst heeft, dan gaat u drinken. En als u geen honger heeft, dan zegt u: Heer, geef me meer honger naar het woord van God. Want Jezus zegt, de geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen nut. De woorden die ik tot u spreek, zegt Jezus, zijn, Johannes 6, zijn geest en leven. Dus dit woord van God, wat een dode letter kan zijn, als de Heer het tot ons spreekt, dan brengt dat dat leven waar wij vanmorgen over nadenken, dat brengt dat leven in ons voort. Hoe meer dat er van Christus in ons komt, door zijn woord en door zijn Heilige Geest, dan gaat dat leven in ons bouwen. Als wij het woord van God over vergeving, of over reiniging, of over verlossing, of over welk facet dan ook van ons geestelijk leven niet tot ons nemen, dan komt dat leven nooit in ons. Ik hoop dat we dat beseffen als we daar geen kennis van hebben. Hosea zegt, mijn volk wordt uitgeroeid omdat het geen kennis heeft. Als wij geen kennis nemen van het woord van God, als wij geen kennis nemen van wie Christus is, dan zal dat leven niet in ons komen. Het gaat hier niet over de kennis in het hoofd, maar dan zal dat leven niet in ons komen. Maar als dat levende brood, wat Jezus zegt, ik ben het brood wat uit de hemel is neergedaald. Als we dat levende brood zullen eten, dan zal dat leven meer en meer ons gaan doortrekken. Dan zal meer en meer het leven van Christus in ons leven gestalte krijgen. En dan zal u en mijn leven zal er als het ware uit verbannen worden. En dan zal het leven van Christus meer en meer in ons komen. En vele christenen die verlangen daar ook naar. Dat is wat je voortdurend ook altijd weer merkt. Ook in het pastoraat, mensen verlangen daar wel naar. Maar op een of andere manier lukt het niet. Maar het gaat als wij het woord van God tot ons nemen. En als we dat woord van God tot ons nemen, dan komt ook dat geloof. Want het geloof is door het horen van het woord van God. Als wij het woord van God lezen, en als u alleen met mag het ook hardop lezen, dan komt ook het horen erbij. Als wij dat woord van God, als dat woord van God in ons hart komt, als dat levende brood in ons hart komt, als Christus meer, want hij is het woord, als dat meer en meer in ons hart komt, dan zult u meer en meer deel krijgen aan dat leven van Christus. En daar heb ik het niet over. Over de verordeningen, maar het leven. De kracht. Alles. Wie hij is. En wat hij is. En wat hij in u wil zijn. Dus de vergeving hebben we gehad. De reiniging. De verlossing. Vrij van de zondemacht. Van de schuld. Van de straf. Van de veroordeling. Van de verdoemenis. Van de hel. Dat is alles wat het in dat leven van Christus is. En we weten immers, Christus, die wordt niet veroordeeld. We weten immers, Christus heeft de wet volbracht, we weten alles van hem. Wel, als dat leven in ons is, dan, ja, dan leeft hij zijn leven in ons en dan krijgen wij delen aan dat leven. Dan gaan wij overal heen waar hij gaat en dan gaan wij leven zoals hij leeft. Onze redding. Hij is toch gekomen om het verloren te zoeken en te redden. Deze vertaling die zegt het helaas wat anders, maar Lucas 19, vers 10 in de NBG, die leert ons dat. Dat hij gekomen is om het verloren te zoeken en te redden. En we weten dat hij de redder der wereld is. Jezus Christus, de Zoon van God. En dan wil ik nog even met u gaan naar Romeinen 6. Zo vaak wordt er over de Romeinenbrief gesproken. En dat is ook een heerlijk woord. Romeinen 6, 7 en 8 staat altijd in de picture. Er wordt zoveel over gesproken, maar blijkbaar is het zo moeilijk nog. Voor ons om ons dat toe te eigenen. En ik wil er zomaar één tekst uit pakken. Omdat we verder gaan over het leven van Christus. En dan zie je in Romeinen 6 vers 18. Dat zegt Paulus, een vrijgemaakt van de zonde. En zijn we nou vrijgemaakt of zijn we nou niet vrijgemaakt, broeders? Als het woord van God nou zegt dat wij vrijgemaakt zijn van de zonde. En als wij dat geloven, dan komt dat geloof als het ware in ons. En dan is dat de kracht van God, niet de kracht van u. Maar dan is dat de kracht van God die u ook vrij waakt voor de zonde. Als dan de zonde komt, dan weet u, hij kan mij niet meer pakken. Hij kan mij niet meer opnieuw binden. Ik ben niet langer slaaf van die zonde, maar dan is het de kracht van God die u overwinning geeft over de zonde. Dan is dat ook niet zo dat u van 's morgens 6 tot 's avonds 12 ermee te worstelen heeft. En ik zeg niet dat u nooit aangevallen kan worden, dat u nooit verzocht kan worden, want dat zijn Bijbelse facetten. Maar het is de kracht van God, als dat leven van Christus in u is, is het zijn kracht, niet uw kracht, niet mijn kracht. Voorts is kracht in de Heer, Efeze 6, dan is het zijn kracht die u die vrijmaking daadwerkelijk doet beleven. Begrijpt u dat? Dan beleeft u dat daadwerkelijk, dat de zondemachten er nog wel zijn en die zijn om u heen en dan komt ze tegen en ze proberen u soms ook nog te pakken, maar dan ervaart u dat u vrij bent. U bent vrijgemaakt, zegt Paulus, van de zonde. U zegt niet, u moet daar nog van vrij worden. Moeten we dan niet onze zonde belijden? Ja, dat hebben we gehad, hè. Natuurlijk, bij bekering, en we hebben het gezien, 1 Johannes 1 vers 9, we moeten ons bekeren, onze zonde belijden. We hebben dat gezien in Romeinen 6, dat kennen we allemaal. We zijn allemaal gedoopt, hoop ik. Niet allemaal, bijna allemaal. Maar vrijgemaakt van de zonde. En dat is uw leven, dat is uw deel. Maar dan moeten we dit woord en al deze waarheden wel tot ons nemen. Dat moeten we eten en drinken, dat is ons leven. Als we voor ons lichamelijke welzijn niet eten en drinken, gaat het niet goed. We zijn ook met ons geestelijk welzijn. En het is zo heerlijk dat dit er allemaal gewoon staat. En het gaat er niet om wat u voelt. Het gaat om wat het woord van God u vertelt. En als dit woord van God in u is, dan gaat dat woord van God zijn werk doen. En misschien moet u het 1 keer lezen, misschien 2 keer. Misschien wel 2000 keer. U weet ook voor uw lichaam 3 keer per dag. Wat is er op tegen? Om 3 keer per dag het woord van God te eten. En wat is er op tegen om dat niet 1 dag te doen? Niet 2 dagen, niet 2 weken, maar altijd door. Altijd dat woord van God eten. En dan zegt, Heere, wilt u mij hier in leiden? Wat is er nog meer met het leven van Christus? Wel, het maakt u zalig. Markus 16. Er zijn meerdere plaatsen natuurlijk teksten over zalig, gelukkig maken. Markus 16, vers 16. Moet u heel goed onthouden. Markus 16, vers 16. Dan zegt daar het woord van God. Wie gelooft zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. In wie hebt u geloofd? Wel in Jezus. In wie bent u gedoopt? Wel in Jezus. Ziet u dat dat zalig worden door hem komt? Dat dat uit hem is en door hem en tot hem? Dan staat er wie niet gelooft zal hebben zal verdoemd worden. Maar wie gelooft en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Dus dat is een bepaalde gelukzaligheid die u in uw binnenste zult beleven. Die zult u beleven, die zult u ervaren. Dat is uw deel, dat is het leven van Christus. Hij is de zaligmaker. Hij is het die zijn volk zalig maakt van hun zonden. We gaan even naar Romeinen 8. Lezen we weer 1 vers, vers 17. Als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Dus soms zal het lijden, we hebben daar pas over gesproken, zal ook uw deel zijn. Omdat Christus dat ook bij het leven van Christus hoort. Dus door dat leven van Christus, door de gemeenschap met Christus, door de eenwording met Christus, bent u mede erfgenaam geworden met hem. Van alle hemelse zegeningen die er zijn. Van alle hemelse goederen. En nu is het zo dat alleen in Christus natuurlijk die ganse volheid is. Die ganse volheid die de hem behaagd heeft. Waar we pas al uitgelegd hebben dat die ene druppel water, als het ware dezelfde hoedanigheid, kwaliteit, aard, karakter of wat het ook zijn mag heeft als dat, al dat water in die kan. Dus bij Christus is de volheid. Bij ons is het een volheid in een beperkte mate, zou ik het zo mogen zeggen. Maar het is wel datzelfde leven. En dat is waar Paulus over spreekt. Dat is onze uitgangssteen. Christus die ons leven is. En als dan Christus ons leven is, dan gaan we weer even naar Efeze 2, vers 14. En er zijn ook vele teksten over te vinden, maar ik noem er zomaar eentje. Soms wat meer. Colossenzen 2, vers 14. Daar zie je, want hij is onze vrede. En hier staat dat in verband met de Joden en de Heiden, maar hij is onze vrede. Ziet u dat? Er staat niet, hij geeft u vrede. Hij is onze vrede. Hij geeft u een beetje vrede, hij geeft u een beetje shalom. Nee, hij is onze vrede. Dus zodra als we buiten Christus stappen, buiten Christus zijn, niet in hem blijven, niet in de gemeenschap met hem blijven, dan zult u ook merken dat de vrede afneemt. Dus merken dat de vrede minder wordt. Dan zult u merken dat soms ook die vrede geroofd kan worden. Maar als we in hem zijn en in hem blijven, dan zal deze vrede ons deel zijn. Ongeacht de omstandigheden waarin u verkeert. Hoe moeilijk dat het soms ook kan zijn in dit leven. En misschien gaan we nog wel moeilijke dingen meemaken, zoals ook onze broeders en zusters die vervolgd worden. Maar dan blijft die vrede van God in je hart. Waarom? Wel omdat hij in jouw hart woont. Immanuel. God in ons. Christus in ons. En hij bewaart die vrede. Als u dan in het vlees schiet, zoals dat wel eens genoemd wordt, ja, dan bent u die vrede kwijt. Maar als u in Christus blijft, dan blijft u altijd in die vrede. En dan zullen mensen dat ook soms niet begrijpen. Maar dat is het leven van Christus. Dat hij de vrede is. Nou, we weten natuurlijk allemaal, dat kennen we allemaal uit ons hoofd, hoeven we niet op te zoeken. De vrucht van de geest, gelaten 5 vers 22. Nou, ook de liefde en vooral de blijdschap ook natuurlijk. Het tweede punt van Efeze 5, van gelaten 5 vers 22. Die blijdschap, die is ook van Christus. Als Christus in je hart is, dan is er altijd die blijdschap. Dat wil niet zeggen dat je altijd vrolijk bent. Dat wil niet zeggen dat je nooit een lastendraag hebt. Dat wil niet zeggen dat je nooit ernstig bent. Natuurlijk wel. Maar dan is er die blijdschap. En dat is ook die blijdschap die zomaar ineens in u op kan wellen. Die daar in één keer komt. Dat niet afhankelijk is van de omstandigheden. Die komt misschien te midden van hele grote problemen waar u in zit. Of een moeilijke situatie. Of u moet soms naar een huis waar hele grote problemen zijn. Zoals ik pas vertelde van een sterfhuis. En dan kan die fontein, die kan zomaar spuiten. Dat is het leven van Christus. Dat doet u niet. Daar doen we helemaal niks aan. Dat is de fontein, dat is Christus zelf. Dat is het leven van Christus. Die in u leeft en die in u beweegt. En daar krijgt u deel aan. Meer en meer. Als u Christus eet en drinkt. Als u zijn woord tot u neemt. Als u dat hemelse manna tot u neemt. En ook zo'n moeilijk punt voor ons is de genezing in Christus. 1 Petrus 2 vers 24. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Omdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Dat is ook in Christus. En dit is soms zo moeilijk. Omdat het in ons lichaam, we kunnen ons zo ziek voelen. Maar die genezing is er in Christus. En dan zeg ik, Heer, ik wil dat geloven. Heer, ik wil hier ook deel aan hebben. Hij is immers de genezer. Dat is zijn karakter. Dat is zijn wezen. Dat is zijn leven. Al die beloften van God, hoeveel dat er ook zijn in Christus. 2 Korinthe 1 vers 20. Misschien moeten we die even nog opzoeken. We hebben nog wel even tijd. Hè. 2 Korinthe 1 vers 20. Die is zo belangrijk. neerzitten en het woord van God tot ons laten komen. En al die woorden van God laten neerdalen in ons hart. Die Hij spreekt door de Heilige Geest. 2 Korinthe 1 vers 20. Immers zoveel beloften van God als er ook zijn. Dus hoeveel dat er ook zijn. In Hem, in Jezus, zijn ze ja en amen. Tot verheerlijking van God door ons. God wordt verheerlijkt als het leven van Christus in ons zichtbaar is. God wordt verheerlijkt als het leven van Christus in ons gestalte krijgt. En daarom mag je weten dat Gods kracht beschikbaar is om dat leven van Jezus in u als het ware te implementeren. Om dat in te bouwen. Die transformatie, die ombouw van een natuurlijk mens naar een geestelijk mens. Van een eigen gereid mens, wij spreken naar een mens die lijkt op Christus meer en meer. En al die beloften van God zijn in Christus ja en amen. Probeer ze niet te claimen bij de Heer als het ware buiten Christus. In Christus zijn alle beloften van God ja en amen. Daarom is het in de Zoon en uit de Zoon en door de Zoon. Dan wil ik nog één tekst met u delen. En dan gaan we 4 punten bekijken. 1 Korinthe 1. In die ene tekst staan 4 onderdelen van het leven van Christus. 1 Korinthe 1 vers 30. Sommige, elk woord van God is mooi, maar sommige dat zijn van die juwelen. Die zijn zo mooi. Die zijn zo diep. Die hebben zo Gods volheid in zich. En die kunt u ook niet, en ik ook niet, zomaar pakken. Die kunt u niet zomaar zeggen, nou, ik eet dat oppervlakkig en ik verteer het niet. Nee, dat zijn woorden van God. Waar we over na moeten denken, waar we mee bezig moeten zijn. Waar we moeten bidden om openbaren. En dan staat hier, maar uit hem is het dat u in Christus Jezus bent. Uit hem bent u in Christus Jezus. Die voor ons is geworden. Voor ons, zie je het wel. Jezus kwam niet voor zichzelf. Hij kwam voor ons. Wijsheid van God. Nou, we weten dat Jacobus ook zegt, als iemand wijsheid tekort komt, vraag er dan om. God geeft het u eenvoudig weg en zonder verwijt. En broeders, zussen, we zijn er dan velen, ook lieve kinderen van God, jaar in jaar uit worstelen. En de wijsheid ontberen, die zo misleid kunnen worden, zo te pakken genomen kunnen worden, door de boze, door misleiding. Terwijl hier staat, in Christus, Christus is voor jou geworden wijsheid van God. Als je in Christus blijft, dan is de wijsheid van God als het ware in je. En dan mag je vragen, Heere, toon mij uw wijsheid. Heere, het is mijn deel, u hebt het beloofd, ik heb het ontvangen. Maar Heere, ik kom toch nog wijsheid tekort. Openbaar het mij, Heere. Heere, wat moet ik doen in deze situatie? Heere, waarom zit ik met deze problemen? Heere, waarom worstel ik hiermee? Heere, hoe zit het in de gemeente? Hoe zit het bij mijn broer? Hoe zit het bij mijn zuster? Hoe zit het in mijn gezin? Altijd wijsheid. En bedenk dan dat die wijsheid ook heel anders is als dat wij vaak denken. He, Jacobus die spreekt daar ook. Dat die wijsheid van God, hij noemt de wijsheid van de wereld, die noemt die aards, die noemt die ongeestelijk, die noemt die duivels. Maar zegt hij, de wijsheid van God die is rein. Die is vreedzaam. Die is vriendelijk. Zie je, dat heeft weer te maken met het karakter van Jezus. Met dat leven van Jezus. Dan hoeft u niet, uzelf niet in te spannen om vriendelijk te zijn. Maar dan is er die vriendelijkheid. Die is er in u. En dan gaat Paulus hier verder en dan zegt hij gerechtigheid. Dus dat betekent als u gerechtvaardigd bent door Jezus Christus. Dan staat u recht in uw verhouding ten opzichte van de Heer. Dan is er geen veroordeling en is er geen aanklacht meer. Dan is de rechtvaardigheid niet gebaseerd op hoe u zich voelt. En of u geweldige mooie dingen gedaan heeft of niet. Die gerechtigheid is u deel geworden in Christus. Het is zijn gerechtigheid die u deel wordt door zijn leven in u. En dan staat u daar. Voor de Heer, dan bent u voor de Heer aanvaard omdat u in Christus bent. En dan houdt geen enkele aanklacht meer stand. Dan zegt u, Heer, ik sta hier op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En Heer, dit is wat uw woord mij leert. Heer, het is uw gerechtigheid, niet mijn eigen gerechtigheid. Heer, ik span mij in om rechtvaardig te leven. Heer, ik span mij in. Om niet te zondigen, Heer, ik span me in enzovoort. Maar al onze inspanning is onvolkomen voor de volmaakte God. Maar de gerechtigheid van Christus, die is 100%, die is 100 karaat. Die is voor de Vader aanvaardbaar. En dat ontvangt u alles in het leven van Christus. Dan ontvangt u, als u Christus de Zoon aanvaardt, en dan ontvangt u, als u dit woord tot u neemt. Als u dat eet en drinkt en tot u neemt. En hetzelfde, ik heb er straks al eventjes over gezegd, over die heilige. Er is zoveel verwarring op het punt van de heilige. En we krijgen zoveel mensen die aan de ene kant zeggen dat is niet te halen, aan de andere kant zeggen ze, nou, ik werk me een slag in de ronde en ik red het niet. Maar de heiliging is van Christus. Als dat leven van Christus in ons is, en ons als het ware meer en meer gaat doorzuren, want er wordt vaak negatief gesproken over de zuurdeesem, omdat Jezus dat verwijst naar de fariseeën, maar zegt ook van het koninkrijk van God is als een zuurdeesem. Dat gaat ons doortrekken. En dan wordt u net als hij. Niet omdat u dat presteert, maar omdat zijn leven in ons is. Christus die ons leven is. En we weten van Jezus dat hij heilig is. Dat hij zonder zonde was. We prediken niet de zondeloze, dat weet u, want de zonde woont in ons vlees. Maar die kracht tot heiligmaking is uit hem. Hij maakt u heilig. U spant zich in. U bekeert u. U hebt uw zonde beleden. U zegt, Heer, ik heb het verkeerd gedaan. Wilt u me vergeven? Maar de kracht om het in het vervolg niet meer te doen, die is in hem. Want hij heeft u vrijgemaakt van de zonde. En dit is wat Pieter sprak pas over gesproken heeft. Het Zachariah 13 was dat. Hè? Vers 1. Die bron tegen de zonde. Dat is het leven van Christus. En als de zonde komt en probeert in u te komen, dan komt het leven van God en die spuit hem weg. Zoals we er eerder over gesproken hebben, Psalm 23. Die overvloeiende bekers. Als er geprobeerd wordt zonde te gooien, zeg maar vuil of ongerechtigheid, modder, wat staat voor een beeld van de zonde. Als er geprobeerd wordt dat in de fontein te gooien, dan spuit er dat uit. Dat is het leven van Jezus. Want dat betekent dat u ook leeft in vrijheid. Dat betekent dat u niet langer slaaf bent. U bent niet bezig de hele dag om te showen en te werken. Om proberen de zonde te overwinnen enzovoort enzovoort. Nee, maar dan is die bron, die overvloeiende beker, dan is die bron in u. En als er dan geprobeerd wordt van buitenaf u te pakken, dan is die bron daar. En dan is daar, blijft daar die vrede. En dan gaat u niet. Dan gaat u niet zonde, het wordt gewoon weggeblazen als het ware. Er wordt weggenomen. Er komt een verkeerde gedachte in, maar er komt gelijk de heerlijkheid van God. Dat is het leven van Jezus. En dat wil hij ons geven meer en meer. In zijn volheid. Niet in een bepaalde mate, maar als het ware in zijn volheid. En dat geldt niet voor 1 of 2 of 3 of 4 van u. Dat geldt voor al zijn kinderen. Daar maakt de schrift geen onderscheid in. Maar wij moeten wel ons deel doen. Christus heeft zijn deel gedaan. En hij pleit nog dagelijks voor ons. De rechterhand van de Vader is onze hoge priester. Hij bidt en pleit voor ons. En hij wil ons helpen en hij wil ons tegemoet komen. Maar wij moeten hem aanroepen als het ware. Zeg, Heer, help mij. Heer, help me te verstaan. Heer, maak die woorden levend in mij. En dan sluit Paulus hier af, heiliging en verlossing. Vrij. Vrij, waarvoor? Om dan lekker te leven in dit leven. Nee, vrij om de levende God te dienen. Niemand beter dan God begrijpt natuurlijk, als wij nog vastzitten aan allerlei banden, of aan gewoontes, aan patronen, aan allerlei verplichtingen, die wij onszelf in ons hoofd hebben gelegd, of in ons leven hebben ingebouwd, dan zijn we niet vrij om de levende God te dienen. Maar daar spreekt de brede negen over, dat wij vrij zijn om de levende God te dienen. Dus dan wordt u niet gehinderd door allerlei toestanden, allerlei zaken, en dan ben je vrij om de levende God te dienen. Dan ben je vrij van bitterheid, van onvergevingsgezindheid. Dan ben je vrij. En daarom zegt Colossense 3 dan ook, en dan heb je weer een stukje wat we nog niet gelezen hebben, maar er staat in vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Eerst heeft Paulus ons geleerd. De Colossense 1 en Colossense 2. Dan heeft hij verteld wat God gedaan heeft. En dat hij heilig zou zijn. Onberispelijk, vlekkeloos voor zijn aangezicht door het offer van Christus. En dan zegt hij in Colossense 3. Dat ons leven verborgen is met Christus in God. En dan begint hij hier. Dood aan de leden die op de aarde zijn. Dus als die dingen daar nog zijn in ons leven. Ja, dan moeten wij ze doden. Dan moeten wij erop trappen. Want dan kan het leven van Christus geen gestalte in ons krijgen. Dus God zegt precies wat u mag doen. Hij zegt precies wat hij doet. Hij zegt precies wat hij gedaan heeft en wat hij doet. En dat, broeders en zussen, daar moeten we mee bezig zijn. Dat is ons eten, dat is ons drinken. Daar moeten we mee bezig zijn. En dan gaat Christus dat in ons bewerken meer en meer. En dat woord van God, dat moet rijkelijk in u wonen, zegt Paulus. En pas hebben we gesproken over het fundament. Dat weet u nog, Hebreeën 6 vers 2. En dat hebben we genoemd, bekering van dode werken, dat is ons aandeel. En van het geloven in God. Nou gelooft u, broeders en zusters, dat is vanmorgen de vraag. Gelooft u dit woord van God? Gelooft u dat het mogelijk is dat de Heere dit leven van Christus in u gestalte geeft? Dat is de vraag. Gelooft u dat het de kracht van God is die gekomen is en die bezig is om u te verlossen, om u vrij te maken. Om u dat hemelse leven, al die voorsmaak ervan, reeds hier en nu te geven? Dat is de vraag. Vertrouwen wij de Heer? Dat is de vraag. Het is een deel van het fundament. Bekering van door werk en geloof in God. We kunnen wel geloven dat God ons straks zal redden van de hel als we komen te sterven. Maar geloven we dit ook, dat Christus ons leven is? Geloven we dat? En geloven we dat reeds hier en nu de Heer ons daadwerkelijk vrijmaakt van zonde, van ongerechtigheid? Want het is altijd voortdurend de strijd. Als die boze ons wint, of ons eigen ik, of de zonde, dan zijn we niet vrij. Dan zijn we niet vrij om God aanbidden. Dan zijn we niet vrij om hem groot te maken. Dan zijn we niet vrij om hem te verheerlijken. En daar, deze openbaarwording van de Zoon van God, daar wacht de schepper op. Dat hoor je van de broeders als ze gesprekken hebben onderweg. Want mensen proeven dat. Daar kunnen ze niet omheen. U kunt van alles vertellen, of ik kan van alles vertellen, maar als er geen kracht van uitgaat, als het niet leeft, dan zegt de mensen dan niks. Er wordt zoveel verteld. Christus, die ons leven is. Broeders, laten we dat vasthouden. Christus die ons leven is. En aan de kenmerken van dat leven, we hebben er een aantal genoemd en er veel meer te noemen. Aan de kenmerken van het leven kunt u proeven of dat het echt uit hem is, ja of nee. Want Galaten 5 vers 22 is bijvoorbeeld heel duidelijk. En de werken van het vlees zijn ook heel duidelijk. En als u daar dan nog ergens in zit, halverwege, word dan niet ontmoedigd. Maar vertrouw op de Heer, vertrouw op je alles over de treffende grootheid van zijn krachtenfeesten heen, dat hij dit in u heel graag wil bewerken. Maar als u niet bereid bent om dit woord van God tot u te nemen. Ik pas ook dan weer woorden van een zuster die gewoon dagenlang de Bijbel niet opendoet. Lieve broeders en zussen, krijgt u geen deel aan het leven. U moet omgang met de Heer hebben. Zoveel mogelijk. Dat moeten we zoeken. En als we niet zoeken, dan zeggen we: Heer, help mij. Maak me hongerig. Maak me dorstig. Heer, help me dat ik mijn tijd niet verdoe. Maar je kunt zo makkelijk bezig gehouden worden, ook in je hoofd. En afgehouden worden van het levende woord van God. Afgehouden worden van Christus. Christus, die ons leven is. Broeders en zusters. Het is zo'n heerlijk leven wat God ons wil geven. Er zijn zoveel vijanden, we weten het, die ons proberen af te houden van dit leven. Maar wie mijn vlees eet, zegt Jezus, en mijn bloed drinkt, die heeft leven in zichzelf. Deel aan dat eeuwige leven, reeds hier en nu, van onze Heer Jezus Christus. Laten we dit woord voortdurend tot ons nemen. En deze teksten lezen en overdenken en bidden. Dat de Heer het openbaar maakt. De Heer, maak mijn leven naar uw woord. Er is kracht in dat woord. Er is kracht in de geest. De geest maakt het woord levend. Er is kracht bij God. Zodat u en ik deel kunnen krijgen aan dit leven. En misschien bent u gestruikeld. Misschien bent u 100.000 keer gestruikeld. De overwinnaar is hij die de laatste keer opstaat. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij prijzen uw grootheid en we roemen uw naam. We danken u, Vader, voor de Heer Jezus Christus die ons leven is. En Heer, ik bid dat u verder gaat met uw woord, maar ook met uw Heilige Geest. Heer, dat u elk zaad, Heer, wat in ons hart gevallen is, Heer, en elke plant die er geplant is, Heer, dat u die tot wasdom brengt. Christus die ons leven is. Vader, schrijf het diep in ons hart. Dat we het nooit meer zullen vergeten. En we danken u voor deze heerlijke rijkdom, Vader, die er zijn in Christus Jezus, onze Heer. Amen.